Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door Kleos, dossierbeheersoftware van Wolters Kluwer. Welkom bij alweer de laatste aflevering van dit seizoen van About Law. We zijn ontzettend blij en dankbaar voor al onze deskundige gasten en columnisten, vele luisteraars en hun podcastsuggesties, advocatie voor het delen van onze podcast en natuurlijk onze sponsor Kleos. We nemen een zomerpauze en sluiten vandaag het seizoen af met een geweldige aflevering en twee fantastische gasten over mediation. Eva Schutte, advocaat en mediator bij Reuling Schutte, een nichekantoor op het gebied van zakelijke mediation, en Jacqueline Spierdijk, trainer van juristen en mediators in taal, conflict en ethiek bij Woorden Doen Ertoe. Eva en Jacqueline hebben zeer recent de vijfde druk van het boek Juridische Aspecten van Mediation gelanceerd. Een must-have voor iedere jurist die zich bezighoudt met mediation. Het boek is toegankelijk geschreven met tientallen voorbeelden en recente jurisprudentie. Met dank aan SDU-uitgevers mogen wij 5 exemplaren van dit boek weggeven. Hoe maak je kans? Ga naar onze LinkedIn-pagina en volg de instructies bij de giveaway-post. De actie loopt tot en met 1 juli 2021 en de winnaars worden vrijdag 2 juli bekendgemaakt op onze LinkedIn-pagina. Voor nu veel luisterplezier, geniet van de zomer en wij zijn na de zomer weer terug met nieuwe afleveringen van About Law. Eva, Jacqueline, welkom op de podcast. Ontzettend leuk dat jullie er zijn. Ik heb jullie uitgenodigd naar aanleiding van jullie boek, jullie vijfde druk van jullie boek Juridische Aspecten van Mediation. En we gaan het vandaag hebben over mediation en met name in de zakelijke sfeer. Dus ontzettend leuk. Dat boek, gefeliciteerd ermee. Was het een zware bevalling of schreef het zich vanzelf?
Ja, het is leuk om het samen te doen. Dus wat dat betreft was het een lichte bevalling. Maar we willen dan ook altijd wel wat nieuws brengen. En dan kost het toch altijd veel meer tijd dan een nieuwe druk suggereert. Dus soms is het minder werk om een nieuw boek te schrijven dan een herziene druk.
Ja. Nou, het is een prachtige uitgave weer geworden. We gaan het dus hebben over mediation, hè, voornamelijk in de zakelijke sfeer. Ik denk dat het misschien aardig is als jullie allebei iets vertellen even over jullie eigen praktijk. Want jullie zijn allebei heel actief in de mediation, met name in de zakelijke sfeer volgens mij. Maar ik denk dat het voor de luisteraar misschien aardig is om eens wat te horen over wat voor zaken jullie behandelen en hoe je er misschien in bent gerold in die mediation. En ook wat je nou zo grijpt aan mediation. Eva, misschien om met jou te beginnen?
Dat is goed. Het zijn een boel vragen. Daar kunnen we al een hele podcast in vol praten, maar dat zullen we niet doen. Wat mij betreft, ik ben jaren procesadvocaat geweest, met heel veel plezier. Maar op enig moment dacht ik, ik vind het wel heel erg leuk dat procederen, maar is dat nou ook zo leuk voor cliënten? Want zelfs als je wint, dan is maar de vraag of dat ook zo voelt. En uiteindelijk ben ik die mediationopleiding gaan doen rond 2000. En is mijn praktijk van advocatuur steeds meer gegaan naar mediation. Dat heb ik jaren nog gedaan op mijn advocatenkantoor. En op enig moment ook weer, als je dat echt serieus wil doen, dan moet je ook de keuze maken om het alleen maar te doen. Want het is echt een ander vak. En bovendien loop je als je advocaat bent ook tegen conflicterende belangen aan. Dus dat was het moment waarop ik ons eigen kantoor ben gestart, Reuling Schutte. En dat is inmiddels alweer 10 jaar geleden. Wij houden ons, en ik ook dus, alleen maar bezig met zakelijke mediation. Dus mediation in de zakelijke markt. En dat is een heel breed begrip. Dat gaat van aandeelhoudersgeschillen, maar ook samenwerkingsconflicten, onroerend goedzaken, IT-zaken, nou, noem het maar op. En je derde vraag, Bob, ben ik even kwijt.
Ja, nou, met name over waarom je nou zo gegrepen bent door mediation, vind ik interessant om eens te horen.
Ja, omdat ik gemerkt heb dat dat mediation echt het verschil kan maken. Wat ik al zei, als je een procedure wint, wil niet altijd zeggen dat het ook zo voelt. En je kunt met mediation ook veel breder dan binnen het juridische alleen. kun je zorgen dat cliënten ook daadwerkelijk dat krijgen wat in hun belang is.
Ja, ik kan me daar ook wel iets bij voorstellen. Toen ik zelf begon als advocaat ooit, toen viel het me op. Ik heb niet heel veel proceservaring, maar de proceservaring die ik opdeed, dat de procedures heel vaak gingen over de punten waar het eigenlijk helemaal niet over ging. Het ging over, is die brief op tijd verstuurd? Of is er op tijd betekend? Of is de contracttekst wel duidelijk? Of nou, dat soort zaken. Terwijl het eigenlijk ergens heel anders over ging. De partijen hadden, ja, die waren gewoon in de clinch komen te liggen over een commercieel punt. Lopen we misschien een beetje vooruit op het gesprek wat we gaan voeren. Maar ik kan me voorstellen dat je in mediation juist daar meer aandacht voor hebt in dat soort punten. De inhoud van de belangen van de partijen, klopt dat?
Ja, zeker. Ik denk dat dat in zo'n procespraktijk, eigenlijk hebben die partijen gewoon ruzie. En je gaat het dan in een juridische verpakking gieten als advocaat. En dat is ontzettend leuk werk. Ik heb zelf een vergelijkbaar traject als Eva gehad. 12 jaar in de procespraktijk bij de Brouw. Ja, heel leuk kort gedingen en beslag leggen. Alleen, bij mij ging het zo dat ik vanuit... daar moet je natuurlijk ook veel onderhandelen. En eigenlijk vond dat onderhandelen eigenlijk wel heel leuk en een beetje spannend. Want je weet ook nooit of je het dan helemaal goed doet. Hè? Als je bij de rechter, als je een kort geding wint, dan denk je, nou oké, dat is mooi. Dan is de vraag, is die cliënt daar dan ook mee geholpen? En die vraag komt in onderhandelingen soms nog wat meer naar voren. Hè? Van waar gaat het nou echt om? Dus ik ben wel vanuit die belangstelling voor onderhandelen in de destijds mediationopleiding gaan doen en mediator geworden. En dat is eigenlijk vergelijkbaar als bij Eva, ook 20 jaar in die zakelijke mediation gezeten. En ik heb dat onlangs, heb ik die praktijk neergelegd en ben ik wat meer gaan doen. Wat ik eigenlijk heb ervaren in die mediations, is dat de rol van een jurist, of het nou een bedrijfsjurist is, of een advocaat, of een rechtsbijstandsjurist, ongelooflijk belangrijk is. En dat je zo als jurist zoveel kan bijdragen aan het zorgen dat de problemen worden opgelost. En dat het nou niet je rol zou moeten zijn om die problemen erger te maken. Wat je soms misschien als advocaat onbewust en ongewild ook wel eens doet. Omdat je roert in conflicten waar je misschien een andere aanpak fijner zou zijn om die conflicten de wereld uit te helpen. Dus ik geef nu, en dat hebben we natuurlijk al een heel aantal jaar, maar trainingen eigenlijk aan juristen over taal en conflict en op het randje van ethiek. Onder de woorden doen ertoe. En dat is natuurlijk eigenlijk wat het... dat merk je in mediation ook. Hè. Hoe je iets zegt of hoe je iets brengt, dat is zo ongelooflijk belangrijk.
En dat is, eigenlijk is dat de essentie. Hè? Dat je, en dat zie je ook steeds. Je gaat op een andere manier in gesprek. En dat faciliteer je ook als mediator. En dat maakt ook het grote verschil met hoe je tegenover elkaar bijvoorbeeld in de rechtszaak zit en hoe dan gecommuniceerd wordt. Hè? En hoe je aan de mediation-tafel zit. En ja, taal is essentieel. En als mediator heb je daar een hele belangrijke rol. Dat je ook als taal anders gebruikt wordt, dat je het ook herformuleert en zorgt dat, dat ze elkaar horen en dat die communicatie beter gaat lopen.
We hebben al een beetje een voorschot genomen, hè? Maar misschien moeten ze wat meer induiken op wat dat nou is, mediation. Ik denk dat de meeste mensen daar wel een beeld bij hebben. Misschien minder in de zakelijke sfeer, misschien minder meer in echtscheidingen, et cetera. Maar hoe zou je mediation beschrijven? En hoe verloopt zo'n procedure nou ongeveer? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Nou, mediation is een breed begrip. Hè? Want, maar als we ons focussen op de zakelijke sfeer, hè, dat gaf je al aan. Dan doe ik het niet helemaal recht, maar ik denk dat het wel aanspreekt voor mensen als we het hebben over begeleid onderhandelen. En dan niet op basis van de juridische standpunten, maar eigenlijk waar jij al mee begon, Bob, bij de introductie, maar om waar het mensen nou echt om gaat. En dat probeer je als mediator ook op tafel te krijgen en op basis daarvan, hè, van wat vind je nou echt belangrijk, wat wil je bereiken, waar gaat het je om, dat met elkaar te delen, dan probeer je tot een oplossing te komen. Is dat, Jacqueline, wat jij ook zou zeggen?
Ja, ik denk dat je dat... Je kan natuurlijk ook zeggen, je bent eigenlijk iemand die helpt om het communicatieproces weer op gang te brengen. Maar dat klinkt dan misschien meteen zo een beetje vagig. Maar dat is ook wat je doet. Hè. Je probeert erachter te komen door goede vragen te stellen. En door mensen naar elkaar te laten luisteren. Hoop je een uitwisseling te krijgen van waar gaat het nou eigenlijk echt over? En hoe komt het nou dat je het niet hebben opgelost? Want wat we natuurlijk krijgen, zowel Eva als ik, zijn altijd conflicten waar juristen zich al mee hebben bemoeid. En die hebben dat over het algemeen met al hun inzet geprobeerd om dat op te lossen. En dat is niet gelukt. En dan speelt ook altijd de vraag, heeft het dan nog wel zin om naar de mediator te gaan? Hè? Want als het ons al niet gelukt is, wat kan zo'n mediator dan nog doen? Ja,
en daar heb ik altijd een standaard antwoord op. Want die vraag krijg ik vaak. Hè? Ook als mensen zeggen, maar we zitten zo ver uit elkaar. Dit gaan we toch nooit oplossen? Hè, dan is altijd mijn antwoord, als het makkelijker was, dan hadden jullie het ook zelf al opgelost. Want we hebben altijd mensen aan tafel. En of dat nou de juristen zijn of dat het de partijen zelf zijn, die ervaren onderhandelaars zijn. He, dus je moet, ze zijn daar zelf niet uitgekomen. En met mediation probeer je het net op een andere manier, probeer je het tot een oplossing te brengen.
Ja, hoe krijg je die partijen? Hè? Die hebben misschien al jarenlang gepraat met elkaar, ruzie gemaakt. Die zijn in de loopgraaf ingedoken. Hoe krijg je die weer uit de loopgraven? Want ik kan me voorstellen dat dat nog best pittig is. Wie blinkt het eerst met zijn ogen? Hè? Hoe krijg je die partijen aan het praten?
Het moeilijkste is eerst, vind ik altijd, maar kijk ook even naar Jacqueline, wat jij ervan vindt, is om de mensen aan tafel te krijgen. En de juiste mensen aan tafel te krijgen, hè, die ook, waar je ook een stap mee kunt maken. Maar als mensen eenmaal aan tafel zitten, zien ze ook wel hun belang in om een serieuze poging te wagen. En wat wij doen, wij starten zo'n mediationproces altijd met individuele gesprekken. En dat helpt ook, want dan heb je al een basis neergelegd, doordat je contact hebt met die partij. Je hebt dan een vertrouwelijk gesprek met iedere partij. En het doel, althans voor mij dan, is om duidelijk te krijgen, wat is nou echt belangrijk voor die partijen? Waar gaat het nou om? En dat helpt om beter te sturen in de plenaire bijeenkomst. En ook precies de vragen te stellen en de interventies te doen op de punten waar het om gaat. En dan heb je de meeste kans dat je ze ook in beweging krijgt.
Ja. Is dat ook jouw ervaring, Jacqueline?
Ja, ik zit te luisteren en ik hoor je zeggen, wij starten altijd met aparte intake. Heb je dat? Ik heb ook de ervaring dat ik ook dat afwisselde en ook regelmatig begon met alle partijen gewoon aan tafel. Maar eens even allemaal komen, geen voorgesprekken vooraf. En het voordeel daarvan kan weer zijn dat je even de dynamiek kan proeven. Van hoe reageert men op elkaar? Hoe zitten de machtsverhoudingen? Hoe ziet dat eruit als je ze aan tafel met elkaar ziet praten? Dus het kan eigenlijk allebei. En het is ook wel een tip voor juristen, denk ik, of voor advocaten, om dat vooraf met de mediator eventueel te bespreken. Van, wat is jouw werkwijze? Hoe gaan we aparte gesprekken doen? Of starten we vooraf? Of hoe gaat dat? Want dat is wel goed om te weten dat iedereen dat weer anders doet. En net zoals elke rechter ook weer, het is ook altijd slim om even op kantoor te vragen als je bij een rechter naar een comparitie of naar een mondeling behandeling gaat van wat is dit er voor een? Dat geldt bij mediators ook.
Ja. Hey, zijn er nou zaken waar je absoluut van zou zeggen, start daar maar niet met mediation? Zijn er echt indicaties of type zaken of waarvan je zegt, gaan we naar de rechter, hier komen we, zie ik bijvoorbeeld dat we daar niet uit gaan komen met elkaar?
Je ziet wel dat volgens de boekjes zeggen ze vaak, hè, conflicten die heel erg geëscaleerd zijn. Waarin, zeg maar, dat heet dan de derde fase van de conflictescalatie, waarin partijen eigenlijk alleen maar erop uit zijn om de ander schade te berokkenen. Ook al leiden ze daardoor zelfschade. Dat zijn de mensen die zeggen, ik ga naar de Hoge Raad, het maakt me niet uit wat het kost, als het hem ook maar veel kost. Dus tegen je eigen belang in. Daarvan zeggen de, ja, volgens de theorie, en dat is denk ik in de praktijk ook wel zo, is de kans op succes dan wel wat kleiner, maar niet uitgesloten. Als mensen willen, daar komt het vaak op aan, hè? Is het moment daar, willen ze, dan kan dat ook. Ik weet niet, Eva.
Ja, want in aanvulling daarop, dat herken ik helemaal. Tegelijkertijd zie je soms in zaken waar al jaren geprocedeerd wordt, hè, waar ze al bij de Hoge Raad zijn en weer terug bij het Hof bijvoorbeeld. Ik had laatst zo'n zaak. En ik geloof ze meer dan 10 jaar al aan het procederen waren. En dan zou je zeggen, ja, dit is zo geëscaleerd. Ze hebben, is daar nog wel mogelijkheid om met elkaar te gaan praten? Maar op een gegeven moment was er procesmoeheid, merkte je. En dat is natuurlijk als advocaat ook goed om in de gaten te houden. Wat is het juiste moment? Toen kwamen ze aan tafel en was er ineens wel ruimte om tot een oplossing te komen. En dan kun je je afvragen, dat vroegen zij zich ook af, waarom hebben we dit niet veel eerder gedaan?
Dat zeggen partijen heel vaak, hè?
Ja, want dat hoor je heel vaak, hè, van waren we maar eerder aan tafel gekomen. Dat klopt, maar dat is altijd achteraf. En achteraf is alles makkelijk. Het is lastig. Soms is het ook te vroeg, hè? Ik heb ook wel eens een mediation waar je niet uitkomt, omdat partijen zo in hun eigen gelijk zitten. En dat het helpt om een rondje te procederen, zoals ik dat dan zeg. Hè. Laatst had ik er één en daar stond een kort geding datum al. En wat wel vaker gebeurt, hè, dan met dat kort geding staat en tot die tijd proberen ze er nog uit te komen. Dat lukte niet. En toen is afgesproken, nou, laten we dat kort geding maar afwachten. En dat hielp in dit geval. Want dat gaf toch een beetje sturing. En ze waren er niet meer beide van overtuigd dat ze 100% gelijk hadden. En ze hadden ook allebei belang. Ook degene die dat kort geding gewonnen had, had er toch belang bij om eruit te komen. Want het alternatief was een bodemprocedure en dan ben je ook weer jaren verder.
Ja, je hebt dan natuurlijk wel je hebt ook wel een winnaar en een verliezer aan tafel dan. Hè? Dus dat is ook iets waar je dan wel weer wat mee moet. En hoe is dat? Maar
ja, want het kan ook anders werken. Ja.
Maar als die winnaar inderdaad maar... de bekende vraag is natuurlijk altijd... Goh, stel nou dat de rechter, hè, stel dat hij een beslissing neemt en je krijgt gelijk. Is alles dan opgelost? En ja, als je daar aarzelend bent, denk ik nou ja, nee, dat is wel heel fijn. Maar dan is er ook nog dit probleem en er is ook nog dat probleem. En dan heb je dus wel reden om toch aan tafel te gaan zitten. Ook al heb je misschien een hele sterke zaak.
Ja, zelfs als je wint, kan ik me voorstellen, zo'n zaak, dan moet je nog vaak toch met elkaar door. Hè? Dus je hebt toch vaak lopende overeenkomsten, lopende relaties met elkaar. Dus je kunt winnen, je kunt misschien geld krijgen van de ander of iets dergelijks, maar heb je dan echt gewonnen? Ja, dat begrijp ik wel dat je dat zegt.
Ja, en hoe leuk is het om, het burengeschillen altijd, hoe leuk is het om naast de verliezer van jouw rechtszaak te wonen?
Ja.
Dat is bij buren heel sprekend, omdat je daar elke dag mee geconfronteerd wordt, maar het is natuurlijk ook in ondernemingen of in arbeidsrelaties.
Ja, of mensen die inderdaad langdurige contracten met elkaar hebben en commerciële contracten. Dan wil je toch die relatie goed houden. En dan werkt mediation natuurlijk beter dan dat je tegenover elkaar staat in een rechtszaal. Ja.
Is het nou ook zo dat mediation per definitie ook al meer gericht is op de toekomst? Hè? Als je een rechtszaak aanhoudig maakt, dan heb je het vaak over het verleden, denk ik. Hè? En dan ga je het vaak vroeten in het verleden wat er allemaal fout is gegaan en wat je vooral bij de ander in de schoen kan schuiven. En dat je bij mediation juist allebei bereidheid moet hebben om aan de toekomst te gaan werken.
Ja, er zijn denk ik twee grote verschillen. Hè? Als je, de eerste is, bij mediation gaat het niet om wie heeft er gelijk. Waar je natuurlijk een rechter vraagt om te beoordelen wie er juridisch gelijk heeft. En het tweede is dat je die rechter vraagt om naar het verleden te kijken en dan die knoop door te hakken. Terwijl mediation, kun je wel zeggen, eigenlijk alleen maar toekomstgericht is van hoe wil je verder? Hè, wat heb je nodig om dit af te sluiten en verder te gaan? Dus dat is echt vooruitkijken.
Jacqueline, jij riep er net al iets over, denk ik. De rol van de advocaat in mediation. Of de bedrijfsjurist misschien wel, dat je daar ook erg geïnteresseerd in bent. En wat is die rol van de advocaat in mediation? Hoe zou je die kunnen omschrijven?
Nou ja, je kan het maken en breken, hè, als advocaat eigenlijk. Dus die mediator kan nog zo zijn best doen, of partijen ook. Maar je kan als advocaat zulk nuttig werk doen en zo behulpzaam zijn bij het oplossen van een probleem van jouw cliënt. En dat geldt overigens ook voor als je jurist bent en bedrijfsjurist meegaat binnen het bedrijf. Ik zeg altijd, je moet eigenlijk zorgen dat je met elkaar een soort professionele driehoek creëert. Dus de mediator met de beide juristen, die zich inzetten om dat probleem op te lossen. En natuurlijk zetten die partijen zich in, die moeten het namelijk uiteindelijk doen. Maar als professionals kan je enorm helpen. En dus ja, als advocaat eigenlijk heb je een... het is belangrijk dat je je rol kent in alle fases van die mediation. En dat die dus meer coachend is. En altijd wel gericht op het belang van jouw cliënt. Dat mag natuurlijk, de partijdigheid staat voorop. Maar wel het belang van jouw cliënt en niet zozeer het standpunt. En dat is iets wat die mediator dan uitzoekt.
Ja, want als je dat standpunt de hele tijd naar voren gaat brengen van je eigen cliënt, dan drijf je het eerder op de spits dan dat je het oplost. Dus moet ik het zo zien?
Nou, op zich is natuurlijk het... ik heb mensen praten vaak in standpunten. Hè. Die zeggen, ik wil mijn baan behouden, of ik wil €50.000, of ik wil... Dat noemen we dan standpunten. En de vraag, wat maakt nou dat je dat wil? Wat zit daarachter? En waarom? Wat is nou belangrijk? Dat zijn dan meer de belangen. En er is niks mis mee als je als advocaat natuurlijk heel duidelijk maakt wat jouw cliënt wil. Maar argumenteren, alleen maar argumenten noemen, juridische argumenten, dat helpt het proces eigenlijk minder vooruit. Bij een rechter is dat heel nuttig, want die moet je overtuigen. Maar ja, zowel de mediator hoef je niet te overtuigen en die andere partij eigenlijk ook niet, hè, Eva?
Nee, en ik benoem dat ook altijd. Hè. Het helpt niet. Je zit hier niet bij de rechter. Je gaat hier echt op een andere manier, toekomstgericht, hè, dan komt hij weer terug, kijken hoe je dat conflict kan oplossen. En dan helpt het niet als je steeds maar, en soms gebeurt dat, hè, je juridische punt probeert te maken. Want één ding is duidelijk. Juridisch word je het niet eens. En daar zou je dus iemand voor nodig hebben die een knoop doorhakt. Maar dan ben je bij de mediator aan het verkeerde loket. Want dat is nou net niet wat wij doen.
Ja, en kom je dan ook vaak tegen dat je zo'n advocaat met je bij moet sturen de hele tijd? Dus dat je een bedrijfje die de hele tijd dat standpunt zit te maken, die wat eigenlijk niet productief is voor het vinden van een gezamenlijke oplossing, dat je daar een beetje in moet gaan kneden, hoe die zich moet opstellen? Of is dat toch niet je taak als mediator?
Nou, laat ik vooropstellen, tegenwoordig, want mediation heeft, ja, die heeft zoveel voet in aarde en zoveel bekendheid al bij advocaten. En die zien ook dat het werkt. Dus de meerderheid van de advocaten, dat loopt goed. En die zijn, zoals Jacqueline ook terecht zegt, ja, daar werk je mee samen om gezamenlijk te zorgen dat die partijen tot een oplossing komen. Maar je hebt natuurlijk ook wel eens advocaten die hakken in het zand doen, die juist zich zo opstellen dat het contraproductief werkt. En dat is dan wel iets, tenminste, dat is wel iets wat je als mediator bespreekt. Want je bent verantwoordelijk voor het proces en dit helpt het proces niet. En dan moet je dat natuurlijk wel op een verstandige manier doen. Hè? Want je hebt een onafhankelijke rol. En als je plenair tegen een van de advocaten gaat zeggen, of die zou gaan aanvallen, of zo wordt dat ervaren, dan helpt dat ook het proces weer niet. Maar het is wel iets wat ik bespreek met die advocaten, waarvan ik dan zeg, nou ja, weet je, dit gaat niet helpen. En het zou jouw cliënt ook helpen, en daarmee ook het proces, als je probeert het op een andere manier te benaderen.
Je wil eigenlijk medestanders hebben, hè, in zo'n proces. Dus je wil dat eigenlijk samen tegen het probleem. Dat is wat je eigenlijk hoopt te bereiken in plaats van samen tegen elkaar. En dat geldt zowel voor die partijen als voor die juristen die erbij zitten. Probeer naast elkaar te gaan staan en het probleem aan te pakken in plaats van elkaar te bestoken. En dan doen we dat niet met het wijzende opgeheven vingertje, maar eigenlijk vragenderwijs.
Ja, ja. In 2011 schreef jullie een ander boek, hè, samen. De Advocaat in Mediation, met de boventitel Tips, Trucs en Blunders. Ja, dat is misschien een beetje een makkelijke vraag van me, maar zou je ze allebei een blunder kunnen geven? Een typische blunder die een advocaat kan begaan in mediation?
Nou, een kleine blunder, maar wat wel contraproductief werkt, is, en dat zie ik wel vaak aan tafel gebeuren, als de advocaat eigenlijk alleen maar zit te schrijven. Dus en daar kun je natuurlijk als mediator wat aan doen. Hè, maar een advocaat die elk woord opschrijft dat de andere partij zegt, dat geeft de andere partij een heel onveilig gevoel, zie je vaak. Je spreekt met elkaar vertrouwelijkheid af, dus de advocaat kan er niks mee. Maar je ziet dat dat toch werkt in zo'n gesprek. Hè, en ja, is dat een blunder? Dat is misschien een wat groot woord, maar het werkt wel contraproductief.
Het zijn vaak van die kleine dingen ook. Ja, dat is ook niet iets wat nou een enorme blunder is, maar wel iets wat je beter niet kan doen. En wat toch wel gebeurt, is je start een mediation bijvoorbeeld. En dan zit daar met twee advocaten. En bij de volgende of de daaropvolgende bijeenkomst zegt een van die advocaten, of die stuurt even een briefje. Oh ja, ik ben dan verhinderd, maar ik stuur mijn medewerker of mijn stagiair, die komt mee. Of die komt niet mee, maar die doet het in mijn plaats. En dat is eigenlijk dat is zonde. Omdat je start met elkaar iets. En in het begin is het lastig. En je moet vertrouwen opbouwen, vertrouwen winnen. Die partijen moeten elkaar weer een beetje wordt dat vertrouwen hersteld. Hè? En op een gegeven moment in ieder geval zoveel hersteld dat je als onderhandelpartners elkaar weer ziet. En als daar opeens dan een wisseling in die delegatie is, en zeker als dat aan de kant van de juristen is, dan doet dat het proces geen goed. Dus ook wijs geworden zeggen we dat dan tegenwoordig ook van tevoren. Hè, van, we beginnen, starten met deze club. Is dat ook, is dat ook te doen voor jullie om ook iedere bijeenkomst dan in deze samenstelling samen te komen?
Ja, je verliest momentum, kan ik me voorstellen.
Je verliest momentum en wat je hebt opgebouwd, dat moet je eigenlijk dan weer opnieuw opbouwen. En bovendien is het ook voor de nieuwkomer is het ongemakkelijk, want die weet ook niet precies nog hoe dat liep. En die moet zich ook nog een keer verantwoorden intern of die het wel goed gedaan heeft. Dus dat is minder handig. Ja, zo zijn er allemaal kleine dingetjes die je als advocaat beter wel en beter niet kan doen en die het proces wel of niet helpen. Ja, daar gaat het boek over inderdaad.
Wat mij als mediator altijd zo verschrikkelijk moeilijk lijkt, is als het echt in vastloopt, de onderhandelingen, en hoe je er dan weer een draai aan kan geven dat partijen weer met elkaar gaan praten. Hè? Ik kan me voorstellen dat iedereen dan wel van goede wil is in het begin en dat het toch op een gegeven moment met wat er tijdens de gesprekken gebeurt, maar ik denk voornamelijk wat er buiten de gesprekken ook gebeurt, hè? Want die partijen die hebben natuurlijk een ongoing relatie vaak, dat het dan toch weer vastloopt en dat je ze echt uit die weer in dat gesprek moet krijgen. Hoe doen jullie dat? Eva, heb jij daar een idee over?
Ja, nou eigenlijk is bijna geen mediation die niet op enig moment in een impasse belandt. Want het zijn natuurlijk behoorlijk geëscaleerde conflicten. Wat ik al eerder zei, anders waren ze er zelf al uitgekomen. En ik heb altijd het gevoel, dan begint het pas. Hè? Want dan ga je ook de meerwaarde laten zien van het feit dat je in mediation zit. Er is natuurlijk geen pasklare oplossing voor te geven. Maar het is wel. Dus we schrikken er niet van. Maar het is wel iets waar je gaat kijken. Nou, wat moeten we dan anders doen? Hè? Wat helpt nou in dit geval? Moeten we het parkeren? En natuurlijk is het dat je het onderwerp parkeren en eerst iets anders aanpakken. Maar wat je vooral doet natuurlijk is te kijken, waar zit het hem nou in dat het zo vastloopt? Hè? Want dan blijkt er vaak toch nog iets te zitten wat eerst uitgesproken moet worden bijvoorbeeld. Of dan is er ineens een iets anders wat belangrijk is, wat nog niet zo op tafel is geweest. En ik heb best vaak dat ik dan denk, oh, nu snap ik het waarom iemand zo zijn hakken in het zand doet. En dan ga je op basis daarvan ga je zoeken naar oplossingen.
Mooi is dat, hè? Ja. Wat ik ook wel gedaan heb, is al aan het begin van de mediation aankondigen. Er komt ook nog zeker op het moment dat het dan eigenlijk wel weer goed gaat en de communicatie leuk is. En er worden soms grapjes gemaakt aan tafel. Dan zeg ik altijd, ja, pas op, er komt ook nog een impasse. En dan als die er is, dan zeg ik, nou, daar is die. En nu? Dus dat je het normaliseert, want dat gebeurt eigenlijk altijd.
Ja, zeker als het, dat zie je vaak, hè, als zo'n eerste bijeenkomst heel soepeltjes loopt en iedereen is aardig naar elkaar en open. En dan gaan ze allemaal blij weg. En dan is het managen van de verwachtingen is wel verstandig. Want je weet als mediator, het kan niet zo mooi zijn. Er komt nog een. Het is twee stappen vooruit en je gaat weer een stap terug. Je gaat nooit alleen maar stappen vooruit zetten. Dus geduld is een belangrijke, in ieder geval voor de mediator, is een belangrijke eigenschap. En vertrouwen. Ik zeg ook altijd, zolang ik het gevoel heb dat er nog licht is in de tunnel, nou dan ga ik door. En als dat niet meer zo is, dan maak je dat ook bespreekbaar. En dan, dat kan ook natuurlijk.
Misschien tijd om af te ronden. Jacqueline, jij begon eigenlijk met je verhaal en liet vrij snel het woord ethiek vallen. Volgens mij. En nou zat ik laatst in de online in de presentatie van jullie nieuwe boek. En daar was Alex Breekmeijer, voormalig ombudsman. En die had het ook veel over ethiek en mediation. Lopen jullie als mediators daar wel eens tegenaan? Tegen ethische dilemma's? Kunnen je daar voorbeelden van geven?
Ja, je kan zeggen als professional is eigenlijk het leukste van het vak. Hè? Waar wordt het moeilijk ook in je. In je normen en waarden. En vooral als ze botsen. Hè. Dus als advocaat is dat ook bekend. Die heb je natuurlijk ook kernwaarden. Hè, partijdigheid en vertrouwelijkheid. Die heb je als mediator ook. En als die onder druk komen staan. Bijvoorbeeld een kernwaarde als vertrouwelijkheid. Hè, dus dan je spreekt af. We houden alles vertrouwelijk. Dan wordt het wel spannend. Voorbeelden van ethische kwesties. Ik ben wel eens een keertje in een. Ik herinner me een zaak waar het heel prima liep en leuk gesprek. En ik zag helemaal niet aankomen, maar we zaten wel al een beetje in de onderhandelfase. En toen vroegen de heren, het waren twee mannen in de commerciële sector. En die zeiden: ah, vindt u het goed om ons even alleen te laten? En dan denk je, goh, ja, nou, dat moet je natuurlijk in een split second beslissen. Ik had eigenlijk geen idee waar het over ging. Ik heb dat toen gedaan. Ik zei, ja, dat komt wel goed uit. Ik moet toch nog eventjes een telefoontje doen. En achteraf denk je natuurlijk, ja, wat zou daar dan eigenlijk gebeurd zijn waar ze mij niet bij wilden hebben? En ben ik nu aan het iets aan het faciliteren wat niet. Niet netjes is of wat misschien wat tegen de wet is. Hè? Heb je het over? Ik heb geen idee waar het toen over ging. En we hebben toen een overeenkomst gesloten waar verder alleen maar wat ze aan tafel besproken. Maar ja, dat zijn natuurlijk wel. Je hebt natuurlijk ook wel eens vergelijkbare zaken.
Bijvoorbeeld met zwart geld. Hè? Dat is natuurlijk iets waar er gezegd wordt, of zwart geld, maar dat er gezegd wordt, nou, we kunnen ook wel een deel van de regeling gaan we op een andere manier oplossen. Wat je ook wel ziet is dat er fiscale of juridische constructies waarvan je denkt, dat voel je aan dat dat niet zou moeten. En nou, dat is wel. Dat zijn op zich niet zulke hele moeilijke dilemma's, want daar ga je als mediator niet in mee. Maar het dilemma is dan wel, stop je de mediation? Of zeg je, ik ben bereid om verder te gaan, maar wat we afspreken, dat is alleen maar, dat wil ik ook alleen maar dat opschrijven. Wat ik kan opschrijven en wat jullie verder doen, wil ik niet bij betrokken zijn. Dat is in ieder geval het minste wat je kunt doen. Maar ze zijn er best regelmatig. Dat je als mediator nadenkt van, nou, hoe zou ik dit nu doen? Ethisch gezien. Daarom is het ook goed altijd om te overleggen met anderen.
Het zijn natuurlijk ook vaak kleine dingen. Hè? Waar je de botst. Ik zit even te denken aan die vertrouwelijkheid en die transparantie. Ook twee kernwaarden van de mediator. Aan de ene zijde spreek je met partijen af van, we houden alles vertrouwelijk hier, voor zover zij dat dan willen. En de andere waarde is, je bent als mediator transparant over het proces. Nou, stel nou dat je afspreekt van, we gaan niet tussen de bijeenkomsten door met elkaar mailen bijvoorbeeld. Die afspraak hoef je niet te maken, maar het zou kunnen. En iemand mailt toch. En daar staat wat in. En ja, hoe weeg je dat dan, de vertrouwelijkheid ten opzichte van de transparantie? Nou, dat zijn van die afwegingen, daar heeft elke mediator eigenlijk heel vaak mee te maken. En die maken het vak ook wel boeiend.
Ja, zeker. Nou, ik wil je ontzettend bedanken allebei voor jullie ervaring. Volgens mij heb je een ontzettend spannende en mooie praktijk. En ik vond het heel leuk om eens een inkijkje daarin te krijgen. Dus ontzettend bedankt voor het delen daarvan.
Ja, heel graag gedaan.
Heel graag gedaan.
Bedankt voor het luisteren. Een shout-out naar alle luisteraars die feedback en podcastsuggesties doen. En ook danken wij Advocatie voor het delen van onze podcast in een nieuwsbrief en op een website. Vergeet niet te abonneren op About Law in je favoriete podcast-app om automatisch de nieuwe podcastafleveringen te krijgen. Volg ons ook op Twitter en LinkedIn. En wil je ons ook sponsoren, neem dan contact op via onze website www.aboutlaw.nl. Deze aflevering is gemaakt door mij, Bob Rietjens, en Kazale Dabiran, de producer van de podcast. De muziek is gemaakt door Peter van den Eenbergen en de sound engineer is Sam Williams. Tot de volgende keer!